Goedenavond iedereen, hier in de kerk, maar ook iedereen die meekijkt of meeluistert thuis of ergens anders tijdens deze dankdagdienst. Een dankdag die klassiek de dankdag voor gewas en arbeid wordt genoemd. Nou, met die woorden staat het misschien soms een beetje ver van je af en grootste deel van de mensen niet meer per se in die sectoren zozeer aan het werk is, landbouw, maar een dag om stil te staan bij waar zijn we dankbaar voor? Dus dan denk ik ook al op zo'n dag van ja, hoe is zo'n dankdag voor je? Misschien heb je ernaar uitgekeken. Is het bijna moeiteloos omdat je je zegeningen eindeloos kunt tellen. Eigenlijk heel goed met je gaat. Maar net zo goed kan het natuurlijk ook zijn dat je voor je gevoel moet zoeken naar dankpuntjes. Wat zijn de dingen waar ik dankbaar voor ben? Nou, deze dienst gaat er natuurlijk vooral over God en onze dankbaarheid. En als eerste lied heb ik dan gekozen voor Psalm 95. Een loflied, een aanbiddingslied. Sowieso een van de vormen om je dankbaarheid te uiten. Die God die groot is, die ons in de vrijheid zet. Maar ook de God van wie we dan zingen. God, onze God, Hij gaat ons voor. Hij trekt met ons de diepte door. Zijn hand zal ons als schapen leiden. Een psalm uit het Oude Testament waar je als ware hoort profiteren over de Heer Jezus. Die ultiem voor ons uitgaat, de diepste diepte door, zelfs de dood. Om als goede herder ons te leiden. Heel dit leven door naar zijn toekomst. Toen ik voor deze dankdagdienst zocht naar een bijbelgedeelte om bij stil te staan, ontdekte ik in de brief van apostel Paulus aan de gemeente van Colosse, Colossensebrief, twee gedeeltes, heel dicht bij elkaar, waar het allebei gaat over dankbaarheid. En bij de een wat meer gericht naar binnen, als gemeente. En het andere, denk ik, in dat gedeelte meer naar buiten gericht. Die twee heb ik uitgekozen en die wilde ik nu met jullie lezen uit Colossense 3, vers 15 tot 17. Colossense 4, vanaf vers 2 tot en met vers 6. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem. En hoofdstuk 4 vanaf vers 2. Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om zijn boodschap te verkondigen, het geheim van Christus waarvoor ik gevangen zit. En bid dat ik het mag onthullen zoals het mijn plicht is. Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut het juiste moment. Laat wat u zegt altijd aantrekkelijk zijn, sprankelend, en weet hoe u op iedereen moet reageren. Tot zover woord van onze God. Straks na de verkondiging zingen we drie versen van gezang 182, waarvan één in het Fries. Je kent het lied wat we vaak rondom om Pasen zingen, maar die meeste liederen passen eigenlijk in elke dienst, maar ook een ultiem lied van dankbaarheid, dat steeds eindigt met duizendmaal weer zij u daarvoor dank en eer. Nou, dankbaarheid, dat is een thema. De zin, wees dankbaar, dat is een bijbeltekst, we hebben hem net gelezen. Maar dat niet alleen. Het is in de laatste tijd zeker ook een thema wat je heel veel tegenkomt in de psychologische lectuur en allerlei therapeutische settingen. Want, hebben mensen ontdekt, dankbaarheid is gezond. Wie dankbaar is, leeft langer, is gelukkiger Om niet te doen alsof ik dat allemaal uit mijn duim zuig, heb ik een voorbeeld van psycholoog.nl. De eerste hit die ik kreeg toen ik intypte Wees dankbaar. Dacht ik even kijken of ik kijk naar een bijbeltekst. Nee, psycholoog.nl. Daar staat, de kracht van dankbaarheid is dat het meer is dan een eenvoudige beleefdheid. Het is een krachtige, emotionele en mentale staat die je leven drastisch kan verbeteren. Komt-ie, 1, 2, 3, 5 punten onder de bij. Dankbaarheid is een sleutel tot veerkracht en minder stress, omdat het een positieve invloed heeft op de manier waarop we denken en ons voelen. Dus een sleutel tot veerkracht. Dankbaarheid maakt ons bewuster van alle kleine maar fijne momenten, zelfs in moeilijke tijden. Dankbaarheid maakt je minder materialistisch en positiever, wat je veerkracht vergroot. Dankbaarheid vergroot de goede dingen uit en brengt je in contact met je hart, wat je fysieke en mentale gezondheid ten goede komt. En dankbaarheid, dat zorgt ervoor dat je geniet van het leven en je ervaart meer positieve gevoelens. Ik weet niet wat er blijft haken bij jullie, maar wat mij in ieder geval opviel hieraan was dat dankbaarheid zorgt voor gevoelens, goede gevoelens. Het is vooral goed voor jezelf en voor nu, volgens deze website. Bijbelse of christelijke dankbaarheid is toch al een beetje anders. Dat gaat, en dat was ik me altijd wel bewust, maar in dit gedeelte valt het nog heel erg op, is altijd iets gezamenlijks. Dankbaarheid heeft te maken met wat je samen deelt. En het heeft te maken met de toekomst. Dus er is verschil in dankbaarheid. Gewoon in het algemeen, hoe mensen erover praten. En wat op die psycholoog.nl dacht ik, wat slaat er dan over, wat doe je als dankbaar zijn moeilijk is? Als het leven gewoon zo ingewikkeld is dat je moeite hebt om dankbaar te zijn. Nou, nogmaals, het gaat dus bij dankbaarheid in deze setting van buiten de Bijbel om jezelf en nu. En om goede omstandigheden als het ware creëren, innerlijk. Bij de Bijbel gaat het over samen. En draait dankbaarheid boven alles over Jezus. Wat Hij gedaan heeft. En dan gaat het om veel meer dan de omstandigheden. Het gaat over ontvangen. En vervolgens delen. En het ontvangen, dat is wat ik in het thema de kracht naar binnen heb genoemd. En dat delen. Dankbaarheid als een kracht naar buiten. Het staat in 3 vers 15. Hè? Wees dankbaar, zegt de apostel. Dat in de context van ontvangen. Want hij zegt in dit gedeelte waarom je dankbaar moet zijn. En hoe dankbaar zijn er dan uitziet. Het heeft allebei te maken met Jezus. En dat zegt Paulus allereerst over dat het te maken heeft met de vrede van Christus. Ik maakte dat voor het eerst mee met een katholieke collega die mij begroette in Boskoop. En als hij kwam en als hij wegging, zei hij altijd de vrede van Christus. Dat raakte me op een of andere manier. Terwijl ik toen al in het begin dacht van, maar wat zeg je dan precies? Want als ik denk aan de vrede van Christus, dan ken ik dat vooral in de betekenis van dat ik door het geloof weet met God verzoend te zijn. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Uit Romeinen 5. Het vertrouwen dat dankzij Jezus goed is tussen God en mij. En dat je daardoor vrijmoedig leeft in vertrouwen dat je een kind van God mag zijn. Hij kent je, hij aanvaardt je. Hij heeft je lief en daar hoef je niks voor te presteren. Daar heeft Jezus alles voor gedaan. Daarvoor kwam hij naar deze wereld. Daarvoor heeft hij geleden, is hij gestorven, stond hij op uit de dood. Dus wees dankbaar en ontvang die vrede. Maar Paulus zegt hier nog even iets meer over die vrede. Het is meer, zegt hij, dan een soort innerlijke rust. Want hij zegt, laat die vrede van Christus nu ook heersen in uw hart, staat er. Maar het is goed om te beseffen, daar staat een meervoud steeds. Hij zegt dus niet in jouw hart, allemaal één voor één, maar in jullie hart. Schrijft hij aan de christenen in Colosse. Want Daartoe zijn jullie geroepen als leden van één lichaam. De vrede van Christus laten heersen is dus meer dan dat ik vrede met God heb. Het moet ook zichtbaar worden. Zichtbaar zijn in de gemeente. In hoe we samen kerk zijn. Hoe ziet dat eruit? Nou ja, Paulus, in onze vertaling staat het woord heersen. Nou is dat woord volgens mij gevoelsmatig bij ons niet zo'n heel positief woord. Ik heb niet zoveel met heersers. Maar er staat een woord wat in die tijd gebruikt werd voor de scheidsrechter. Bij sportwedstrijders. Een scheidsrechter die beslist. Of je het leuk vindt. Of niet. De vrede van Christus laten heersen betekent dat je bij alle onderlinge omgangen, hoe we met elkaar omgaan in de gemeente, luisteren en doen naar wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Heb elkaar lief. Verdraag elkaar. Vermaan elkaar. Vergeef elkaar. Deel in elkaars noden en verdriet. Dat zijn allemaal opdrachten waarvan Paulus zegt, laat daarbij de vrede van Christus heersen. Doe het uit dankbaarheid voor wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dat is dankbaarheid in de praktijk. Dat is veel meer dan een gevoel. Dat is echt de keus van je hart. En dan zegt Paulus dan als tweede bij, laat de woorden van Christus, zo staat in onze vertaling, eigenlijk staat er nog veel mooier, het woord van Christus. En voor de liefhebber, in het Grieks dat woord logos. Het woord van Christus, dat is het evangelie, het goede nieuws. Laat dat in al de rijkdom in jullie wonen. Dan heb je het weer een meervoud. Het gaat om de gemeente als geheel. Het woord van Christus, dat is het evangelie, het goede nieuws. Het is niet genoeg als we dat, als we erover kunnen praten en als het daarover gaat in de kerk. Het gaat erom dat het er woont. Echt aanwezig is. En dat legt Paulus uit met een paar verschillende woorden. Allereerst dat we daarbij elkaar vooral moeten onderwijzen. Dat is ook zo'n woord dat heel snel kan klinken als puur het leren. Iemand die een ander iets leert. Maar onderwijs, bijbels gezien, het oude Hebreeuwse woord Torah, is veel meer dan iets leren met je hoofd. Het is ook door hoe je leeft laten zien. Waar je het over hebt. Practice what you preach, zeggen de Engelsen. Dat is elkaar onderwijzen. Een voorbeeld zijn. In het leven van dankbaarheid. En ja, er staat ook het woord vermanen. Niet het woord wat er vaak voor gebruikt wordt. Hier staat een ander woord. Wat letterlijk eigenlijk ook veel mooier is. Er staat een woord dat je kan vertalen met op het hart drukken. Het kan echt een klank van vermanen krijgen, kritisch. Maar het heeft ook de lading van, ja, nou ja, op het hart drukken. Geloven is minstens zoveel een zaak van je hart als van je hoofd. En, zegt Paulus erbij, doe dat in alle wijsheid. Nou, is een oerbijbels woord. Daarmee komt alles bij elkaar. Wijsheid is dat je het woord van de Heer Jezus niet alleen hoort, maar dat je er als gemeente ook echt voor gaat. Dat je doet wat er gezegd is. Dat je alles erdoor laat bepalen. Dan is dankbaarheid echt zichtbaar. En dat maakt Paulus dan nog een stukje concreter door het te koppelen aan het zingen van psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Dat wat wij nu samenzang, lofprijzing of aanbidding zouden noemen. Zingen, dat is, waarom doen we dat? Nou, een van de belangrijkste redenen waarom we toe opgeroepen worden is dat we met zingen God groot maken. Vond ik als kind vroeger altijd raakklinken, alsof ik daar iets aan doe. Maar het heeft natuurlijk iets te maken met het eren van God, dat zijn grootheid zichtbaar wordt. Goede liederen gaan dan ook eerst en vooral over God. De beste daarvan, dat worden ook evergreens, om het zo te zeggen. Hoe groot zijt gij? Amazing Grace. De Heer is mijn herder. Dat zingen is je dankbaarheid uiten. En het oproepen. En het versterken, je dankbaarheid. Dank u wel, God, voor wie u bent. Ik was verloren, maar u hebt mij gevonden. Aanbidding. Maar aanbidding is meer dan mooie liederen zingen. Dat zie je in dit gedeelte heel mooi als Paulus er meteen iets aan koppelt en zegt: doe alles wat je zegt en doet in de naam van de Heer Jezus, God de Vader, dankend door hem. Dus God aanbidden, vereren, lofprijzen, dat doe je ook als je je werk goed en trouw doet. Dat doe je ook in de manier waarop je omgaat met je familie, met je vrienden, met je buren. Hoe je je vrijwilligerstaak met aandacht uitvoert. Of je mensen ziet zoals Jezus ze ziet. Wat je ook maar doet, zegt Paulus, doe het in de naam van de Heer Jezus, God de Vader, dankend door hem. Laat je hele leven, niet alleen je lofprijzing als je samenkomt, maar je hele leven, wat dat betreft ook een uiting zijn van dankbaarheid. En laten we daarin elkaar steunen, aanmoedigen en door het samen te doen, het ook stimuleren om dankbaar te zijn. Om samen te ontvangen, maar dan ook niet alleen die kracht naar binnen, maar juist ook te beseffen dat het daar is en ontvangen wordt in de gemeente, om het ook weer te delen. Aanbidding ontstaat om te groeien. Dankbaarheid is tenslotte ook een enorme kracht naar buiten. Dat staat heel erg in dat tweede gedeelte. Want Paulus maakt daar duidelijk dat juist de wereld, de mensen om je heen, dat zij, als het goed is, zien, gaan zien, dat we dankbaar zijn. Het eerste wat hij daarbij zegt is: blijf bidden. En dat bidden hier is niet allereerst een aansporing om te bidden voor je persoonlijk geloof en dat God voor jou zorgt. Het gaat om het gebed dat die vrede van Christus en dat zijn woord, het evangelie, meer bekend worden. Want, zegt Paulus erachteraan, bid daarbij voor mij. Bid dat God deuren opent om zijn boodschap te verkondigen. Oftewel, bid dat er ruimte zal zijn in deze wereld waar mensen het evangelie willen verkondigen, dat ze het kunnen verkondigen. En bid dat er mensen zullen zijn die het ook zullen horen. De openheid hebben om het te ontvangen. En dan zegt er in één adem achteraan: bid ook voor mij dat ik de vrijmoedigheid zal krijgen om dat evangelie te delen. En dat is geen gekke vraag. Geen gekke oproep als je beseft dat hij op dit moment dat hij het schrijft gevangen zit. Omdat hij het evangelie deelt. Ik dacht, dan moet je wel echt heel dankbaar zijn om dat ervoor over te hebben. En niet eens te vragen: bid dat ik vrijkom. Maar bid voor mij dat ik de vrijmoedigheid zal hebben om het evangelie te delen. En wees waakzaam. Blijf waakzaam, zegt Paulus ook. Waakzaam, scherp zijn, alert zijn. Je aandacht niet laten verslappen. Op je hoede zijn om niet ongevoelig te worden. Of slechthorend, dacht ik. Dat je eigenlijk niet meer beseft hoe goed het goede nieuws van het evangelie is. En je dus minder dankbaar wordt. Kan er allerlei omstandigheden gebeuren. We kunnen het veel te goed hebben. Dan krijg je niet automatisch, word je niet automatisch dankbaar van. Als alles mee zit. Maar net zo goed kan je dankbaarheid verliezen als je het te moeilijk hebt door omstandigheden. Waardoor je niet meer aan toe komt om bezig te zijn met wat je ten diepste dankbaar maakt. De vrede van Christus. Blijf waakzaam, zegt Paulus. Verlies je dankbaarheid niet. Want dan heb je ook niet alleen zelf iets verloren, maar dan hebben we ook niet meer iets om uit te delen. En dat blijft dus ook iets om niet alleen persoonlijk, maar ook samen te zeggen. Blijf dankbaar, want dan juist heb je ook uit te delen. En ook hier gebruikt Paulus het woord wijsheid. Wijsheid die nodig is bij dat uitdelen. Wijsheid in de vorm van je gedrag allereerst tegenover mensen. Dat is opvallend. Het begint niet met wat je allemaal moet zeggen. Maar bedenk goed hoe je overkomt tegen mensen die, in die vertaling, buitenstaand zijn. Mensen die niet, of nog niet, bij een kerk horen. Juist in je gedrag komt het goedste echte dankbaarheid aan het licht. En het getuige van wijsheid om het goede moment te weten waarop je iets kan delen. domweg mensen confronteren met het evangelie, of ze er nou op zitten te wachten of niet. Het ziet er soms heel moedig uit, moet ik zeggen. Maar het werkt eigenlijk alleen maar averechts. Maak je de gelegenheid te nutten. Zoek en wacht op het goede moment. Bid dat God je daarvoor de wijsheid geeft. En dan, zegt Paulus ook, besef hoe je de dingen moet zeggen. Want dat is een kwestie van wijsheid. Paulus gebruikt er verschillende woorden voor. Het moet aantrekkelijk zijn, sprankelend en passend bij de persoon tegen wie we het hebben. Ik kan me voorstellen dat als je dat leest, en nog een paar keer leest, aantrekkelijk, sprankelend en passend bij de persoon tegen wie we het hebben, dat het een beetje pittig klinkt. Gaat dat lukken? Altijd. Is dat te mooi of te lastig? Ja, zo kan het dus wel voelen. Maar het heeft alles te maken met dankbaarheid. En daarom voor deze dankdag bij dit thema een paar eerlijke vragen. 3. De eerste, voor jezelf af te vragen. Zijn we de Heer Jezus echt dankbaar? Weten we echt beseffen wat Hij voor ons gedaan heeft? Of twijfelen? Om dat gewoon eerlijk te zeggen, dat kan natuurlijk gebeuren. Korter of langere tijd. Misschien stop je dat weg, maar op zo'n moment als dit denk je, ja, dit is lastig. Niet wegstoppen. Maar laten we er eerlijk over zijn. Misschien dat sommige christenen altijd overlopen van dankbaarheid. Maar we kunnen het allemaal ook kwijtraken. Wat moet je dan doen? Er eerlijk over zijn, naar God toe. En naar anderen. Want je hebt God en anderen erbij nodig. Samen dankbaar te zijn. God geeft het niet bij een evangelie, het goede nieuws, niet allemaal aan losse personen die het dan maar uit moeten zoeken. Maar Hij brengt ons bij elkaar. In de gemeente belooft Hij de vrede van Christus te laten ervaren. Te laten ontdekken wat die vrede, wat zijn woord en zijn genade betekenen. Dus het kan natuurlijk ook zijn dat je het had, maar om wat voor reden dan ook ben kwijtgeraakt. En dat je dat lastig vindt, je schaamt. Hey, hoort het soms wel dat mensen zeggen van ja, ik heb het altijd wel gedeeld met mijn kinderen, die er niet zoveel mee lijken te hebben. Maar nou weet ik het zelf soms ook niet zo zeker. Wat het slechtste werkt is erover zwijgen. Het beste is om eerlijk te zijn naar God en anderen. En om samen te komen en te blijven komen. Om juist samen te ervaren dat God een gevende God is. Hij geeft zijn vrede. Hij geeft het goede nieuws. Ook elke keer opnieuw. Tweede vraag is, waarom ben je dankbaar? Kijk, dat stukje waar ik mee begon, van psycholoog.nl, daar stond iets op, dat vond ik, dacht, hey, verrassend. Ik was een keer bij een christelijke conferentie en dan kreeg ik als tip, elke een dankbaarheidsdagboek bijhouden. Zijn er mensen die het wel eens doen? Voorzichtig, één hand. Dat werkt. Probeer eens een tijd lang elke avond 3 dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Ik dacht dat het heel christelijk was, maar dat stond ook op psycholoog.nl als tip. Dus in die zin, het menselijke en dat wat God geeft, zijn niet helemaal uit elkaar te halen. Maar soms is het ook een beetje confronterend. Althans was het voor mij als christen, omdat ik heel snel alle dingen opschreef, ja, waar iedereen, mag ik hopen, dankbaar voor is. Alle voorspoed in je leven. En daar dankbaar voor zijn is hartstikke mooi, maar niet per se christelijk. Dus waarom ben je dankbaar? Ben je echt dankbaar? Zijn we echt dankbaar voor wat God ons geeft door de Heer Jezus? Is dat het belangrijkste? En waarom is dat belangrijk? Omdat dat ook een dankbaarheid geeft die boven de omstandigheden uitgaat. Want dat is een vaste en zekere belofte van de Heer Jezus. Wat er verder ook komt of gebeurt in ons leven, Hij geeft ons vergeving van zonde en eeuwig leven. Derde vraag, hoe ziet dankbaarheid bij jou eruit? Ik bedoel, het is voor heel veel mensen een gevoel. Ik heb een heel dankbaar gevoel. Dat viel me op bij die psycholoog.nl. Alles bij die dankbaarheid draait om veerkracht, positief gevoel. En iedereen van harte gegund. Hoe meer, hoe fijner. Maar hier ging het over iets laten heersen. Christus de scheidsrechter laten zijn. Niet ons gevoel, onze gedachten zelfs niet, niet onze onderbuik. Maar de Heer Jezus die beslist. Naar hem wil ik luisteren. En dan samen met anderen de dankbaarheid vieren over wat hij gedaan heeft. Door samen te komen, door te aanbidden en door in alles wat we doen God en de Vader te danken voor de Heer Jezus. Zijn we de Heer Jezus echt dankbaar? Waarom hebben we echt als hoofd dankbaarheid wat hij gedaan heeft? En hoe ziet dat er dan uit? Is dat ook echt concreet voor samen in de kerk en uitdelend naar buiten? En helemaal tot slot, toch maar even voor alle zekerheid. Je hoeft als christen niet altijd alleen maar dankbaar te zijn. Dat ben je pas in het leven bij God. Er is te veel in deze wereld dat gebroken is, stuk en pijn doet, waar we boosheid en verzet tegen voelen en verdrietig over zijn. Dat eerst. De tweede, als het gaat om dankbaarheid, vestig je aandacht eerst en vooral op de Heer Jezus, wat hij gedaan en beloofd heeft. En wees dan dankbaar. En als laatste, wees het samen. Besef dat het niet, dat het te groot is om het alleen te doen. Wees samen dankbaar. En blijf bidden, waak en deel. Amen.